Hoi, welkom bij mijn allereerste podcast. Mijn naam is Linda en ik ben van Circle of Life. En in deze eerste podcast wil ik jullie graag een beetje meenemen in hoe dit allemaal is ontstaan en een beetje mijn levensloop. Ik zal alles een beetje kort houden en dan eventueel in een latere podcast kan ik eventueel nog wel iets toelichten. Nou, zoals ik net al zei, mijn naam is Linda en ik woon in Kampen. Ik ben 33 jaar, ik heb drie kinderen. De oudste is Vee, die is ondertussen al bijna 13 in augustus. Nog twee weken wachten en dan wordt ze 13. Daan die is 10 en Emma die is 8. Vee die zit ondertussen al op de middelbare school, die gaat lekker naar de tweede. En Daan gaat naar groep 6 en Emma gaat alweer lekker naar groep 5. Dus de kleuterjaren en dergelijke hebben we wel gehad. We zitten nu lekker in de puberteitsfase en het zal echt nog een beginfase zijn, realiseer ik me. Want ik denk dat een kind van 13 anders pubert dan een kind van 15 of 16. Maar we groeien erin mee en dat gaan we meemaken. Maar goed, waarom ben ik Circle of Life begonnen? Ja, dat heeft eigenlijk met verschillende aspecten te maken en verschillende levensgebeurtenissen. Dus vandaar dat ik jullie eigenlijk ook een beetje mee wil nemen in... hoe het allemaal begon en dan echt het begint dan toch echt bij de geboorte. Ik ben geboren op Curaçao. Mijn ouders zijn allebei van Nederlandse nationaliteit. Alleen zat mijn vader bij de marine en daardoor waren ze 3 jaar daar gevestigd. En ze hadden al een zoon en een dochter. En mijn moeder leek het leuk om daar nog een leuk romantisch idee, nog een derde kindje. En dan is het toch leuk om dat... daar dan op zo'n avontuurlijke locatie te doen. En daar was ik. Ja, na 9 maanden zijn ze weer teruggegaan naar Nederland. In Enschede hebben ze een cafetaria geopend. Toen ik 3 jaar was, zijn mijn ouders uit elkaar gegaan. Ben ik met mijn moeder en mijn zus weer terug naar Kampen gegaan. Ja, dat is dan toch wel echt het eerste grote verlies wat je dan meemaakt in mijn leven. Meemaakt in een leven en wat ik me ook kan herinneren. Hè, het was best een bijzondere situatie natuurlijk. Hè, dat ik met mijn zus meeging met mijn moeder en dat mijn broer bleef nog in Enschede bij mijn vader. Mijn broer wou graag nog de basisschooltijd afmaken in Enschede, dus dat heeft hij daar ook gedaan. Mijn broer is altijd bij mijn vader gebleven. Dus dat is al best een bijzondere situatie natuurlijk. Nou ja, mijn ouders die hebben echt op hun manier wel hebben echt hun best gedaan om er voor ons allemaal te zijn. Maar ja, mijn ouders konden niet altijd goed met elkaar door één deur. Dus dat zorgde soms nog wel voor spanningen en moeilijke gebeurtenissen. Maar al met al, ik kan zeggen dat ik er veel van heb geleerd. En ik heb veel verdriet gehad als kleinkind met gescheiden ouders. Want dat wil je gewoon niet. Je wil altijd gewoon graag dat je ouders bij elkaar zijn. Hey, ik denk zelfs nu ik 33 ben en als je zou mogen kiezen, dan wil je ook het liefst gewoon dat je ouders bij elkaar zijn. Terwijl ik echt die kinderdroom, die heb ik al lang opgegeven. Hey, maar dat is toch eigenlijk altijd wel een wens natuurlijk. Dat je gewoon je ouders lekker bij elkaar zijn en dat je happy family bent. Mijn moeder die is weer opnieuw getrouwd. En man is overleden, mijn stiefvader is destijds overleden. Die is verongelukt door een ongeluk met een vrachtwagen. Maar hij was van Egyptische afkomst. Dus dat was ook toch wel echt een hele bijzondere gewaarwording. Sowieso was ik natuurlijk, hoe oud was ik? 14, 15 misschien. Ik ben echt super slecht met leeftijden en jaartallen. Dus soms haal ik alles door elkaar. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om het kern van het verhaal en niet om hoe oud ik was. En dat is, zo'n gebeurtenis op zo'n leeftijd meemaken is natuurlijk al hartstikke heftig. Maar helemaal als er dan ook zulke cultuurverschillen bij komen kijken. Wij waren pas een week later, nadat hij al begraven was in Egypte. Dus dat zijn gewoon, dat is gewoon heel anders dan dat het hier in Nederland zou gaan. Dus ja, dat is ook wel echt een verlies die ik heb gekend en waar ik mee heb moeten dealen. Voor de rest... ik sla een stukje over. Een stukje basisschooltijd. Ik ben een keer gewisseld in groep 3 van basisschool. Dus dat was ook wel weer... Dat was ook spannend om dan toch weer naar zo'n nieuwe basisschool te gaan. Ik zat in groep 3 destijds. En ik kan me dat echt nog wel heel goed herinneren. Die eerste dag op zo'n nieuwe basisschool. Iedereen kent elkaar. Iedereen heeft al vriendjes en vriendinnetjes. Terwijl op die leeftijd maak je ook heel snel weer nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Maar ja, dat realiseer je natuurlijk niet al als je zelf in zo'n situatie zit dat je naar een nieuwe klas moet. Ik heb verder een leuke basisschooltijd gehad. Ik heb zelf wel ervaren dat we een beetje een moeilijke klas hadden. Er was veel gedoetjes en als je een weekje ziek was geweest, dan wist je eigenlijk wel zeker dat als je terugkwam dat je wel weer ruzie had. Maar het is wel heel, dat is altijd een grote fascinatie van mij altijd. En dat merk ik nu ook weer. Sinds kort werkt er een oud klasgenootje van mij bij mijn werk. En daarmee zat ik op de basisschool en heb ik een stukje op de middelbare school gezeten. En laatst hadden wij het over de basisschool en zij heeft het echt helemaal niet zo ervaren. Dus dat is toch wel, dat vind ik altijd weer fascinerend en bijzonder. En bevestigt voor mij ook gewoon weer dat je maakt de wereld mee vanuit je eigen interpretatie en vanuit je eigen beleving. En je hebt allebei in dezelfde klas gezeten en toch heb je allebei een totaal andere ervaring. Dus dat is wel, dat is wel weer grappig. Nou goed, hè, toen op de middelbare school mijn stiefvader verloren. Verder wel redelijk oké, de middelbare school doorgekomen. Ik zat op het VWO, op de Almere College in Kampen. In de vijfde haalde ik in mijn hoofd dat ik graag economie en maatschappij wou doen in plaats van natuur en gezondheid. Nou, dat mocht wel, maar dan moest ik weer een jaar terug. Dus uiteindelijk moest ik toen weer terug naar de vierde en ben ik overgegaan naar economie en maatschappij. Toen ik in de zesde zat, ben ik op mijzelf gaan wonen in Kampen. Nou, op zo'n leeftijd, als je 17 jaar bent en je gaat op jezelf wonen terwijl je nog op de middelbare school zit. Ja, dan is 1 en 1 is 2 en haal je examen niet. In dat jaar leerde ik ook de vader van mijn kinderen kennen. Dus dan ben je ook druk met andere dingen. Nou, nadat ik gezakt was, heb ik de VWO verder afgemaakt op de avondschool. In dat jaar werd ik ook zwanger van onze eerste dochter. Dus ik heb met een dikke buik mijn diploma opgehaald. Maar ik was geslaagd voor het VWO. Ik heb destijds geprobeerd om nog HBO toegepaste psychologie te studeren. Maar dat was voor mij, was voor mij geen optie. Ik was, ik was super jong. Ik was 19 toen ik voor het eerst moeder werd. En dan komt er zoveel op je af en zoveel dingen. En dan beleef je ook ineens alle dingen die je zelf zelf hebt gemist in je jeugd. En dat kwam zo hard binnen. Dus voor mij slokte dat, het moederschap slokte mij echt helemaal op. Wij hebben later samen nog 2 kinderen gekregen. Daan en Emma. Maar de vader en de kinderen en ik waren geen goede match met elkaar. Wij haalden niet het beste in elkaar naar boven, eerder het slechte. Dus uiteindelijk toen onze jongste 3 maanden oud was, hebben we ook samen besloten om uit elkaar te gaan. Dat voor iedereen het beste was. Maar wel een super moeilijke beslissing natuurlijk. Hè. Ik was zelf kind van gescheiden ouders en ik had eigenlijk maar 1 drive. En dat was zorgen dat mijn kinderen geen gescheiden ouders kregen. Maar ja, uiteindelijk is dan dat toch het beste. Hè. Je kunt wel bij elkaar blijven omdat je denkt van nou het moet. Want kinderen moeten geen gescheiden ouders hebben. Maar als de kinderen opgroeien met ruzie in de ouders, dan is dat ook geen wenselijke situatie. Nou ja, dan ben je 25 jaar en heb je 3 kinderen en ben je gescheiden. Ja, dat was dus echt niet zoals ik mij het leven had voorgesteld als dat het zou zijn. Maar goed, daar heb je dan mee te dealen en daar moet je dan mee omgaan. En daar ga je dan je weg weer in vinden. Ik kan wel zeggen dat het echt in het begin wel echt een hele moeilijke periode was. Ja, dat is... dat staat buiten kijk. Maar daar heb ik ook weer ontzettend veel lessen van geleerd. En daar haal je uiteindelijk ook weer je dingen uit. En toen mijn jongste dochter 8, 9 maanden oud was, kreeg ik een romantische klik met iemand uit de vriendengroep van mijn ex-man. Maar uiteindelijk, vanuit mijn ex-vriend, wij waren nooit getrouwd. Ja, wij zaten eigenlijk een beetje in. Het was oorspronkelijk zijn vriendengroep, maar uiteindelijk is het ook mijn vriendengroep geworden. Nou, we hadden eigenlijk altijd al wel een goede klik met elkaar. En uiteindelijk is dat dus uitgegroeid tot wat meer romantische gevoelens. En ja, dat was Harm. En ja, dat ging eigenlijk hartstikke goed. En we zagen de toekomst ook hartstikke positief in. Hij had dan een koophuis en ik had een huurhuis. Hij heeft eerst een koophuis verkocht en is bij ons in het huurhuis ingetrokken. He, want we wouden eigenlijk allebei graag gewoon dat het voor de kinderen zo stabiel mogelijk allemaal bleef. Want die hadden natuurlijk allemaal al genoeg meegemaakt. En ja, maar we wouden wel graag samen ook een koophuis kopen. Dus we zijn verder gaan zoeken naar een huis in de buurt van ons huurhuis. En dat hebben we uiteindelijk gevonden. En zo hadden we samen een koophuis gekocht. Ja, wij gingen samen op vakantie met vrienden naar Frankrijk. En daar begonnen eigenlijk de eerste lichamelijke klachten van Harm. Hij was snel benauwd en zweette heel erg veel. En ja, het was ook super, super, super warm in Frankrijk. Dus het was niet direct dat we dachten van, nou, er is echt wat aan de hand. Maar eenmaal terug in Nederland ja, bleef dat toch eigenlijk wel een beetje aanhouden, die moeheid. En dat hij overdag ook echt wel naar bed ging. Dus toen dachten we, ja, hier klopt het niet, want het was gewoon een hartstikke fitte man. Dus ja, veel maanden onderzoeken gehad en veel gekkigheid. En vaak de toezegging van de artsen dat het geen auto-immuunziekte was, dat het geen kanker was. Maar dat ze, ja, maar ze ook niet zo goed wisten wat het dan wel was. Ze hebben een tijdje gedacht dat het astma was. En ja, zo na onderzoek uiteindelijk besloten om een kijkoperatie te doen. En toen is bij de kijkoperatie toch longkanker gevonden. Nou, het was eigenlijk een langzaam groeiende vorm. Dus we hoefden ons ook niet direct echt zorgen te maken. Maar 3 maanden later, je voelt hem al een beetje aankomen, zaten beide longen echt helemaal vol. Dus was hij ook direct niet meer. Je kunt dan geen behandeling meer ondergaan om daadwerkelijk nog weer beter te worden. Je kunt alleen nog maar, als je uitgezaaide kanker hebt, kun je alleen nog maar behandelingen ondergaan om voor, ja, voor levensverlengend, maar niet meer om te genezen. Hij is dat aangegaan met beide handen. En weet je, dat heeft hij echt super goed gedaan. Maar uiteindelijk heeft hij het niet gewonnen en heeft hij besloten om euthanasie te plegen. Hij had voor zichzelf heel erg sterk het gevoel van, ik ga tot daar en niet verder. Hij heeft zelf zijn vader verloren ook aan kanker. En zijn vader heeft een heel, heel zwaar, moeilijk ziektebed gehad. He, dat is in ieder geval zoals Harm het heeft beleefd. He, dat het een zware en moeilijke ziektebed was. En hij had wel echt zoiets van, ja, dat wil ik gewoon mijn vrouw en kinderen niet aandoen. Want toen, wij zijn nog getrouwd. Dus het was mijn man. En dan ben je 33 of 31, want ik ben nu 33 en hij is bijna 2 jaar geleden al overleden. Dus dan ben je 31 en dan mag je jezelf dus de titel geven gescheiden ouder en weduwe. Ja, en toen had ik wederom dat ik dacht, dit is niet hoe ik mijn leven had voorgesteld. En dan heb je daar opnieuw weer mee te dealen, moet je weer opnieuw je plekje vinden. En dan komen er superveel grote levensvragen op je af. He, vragen in de zin van, wie ben ik nou eigenlijk? En ja, wie ben ik zonder mijn man? En weet je, dat is gewoon, dat was en is echt wel een hele moeilijke periode. He, ik kan wel zeggen, en gelukkig hadden we dat allebei ook al wel van het moment dat hij ziek was. Wij waren allebei wel echt dankbare mensen en ook positieve mensen. En dat positieve stukje, moet ik zeggen, heb ik ook wel echt van Harm geleerd. Want ja, ik denk daarvoor dat ik dat stuk van mezelf echt wel kwijt was geraakt. Het positief zijn. Ik was stond best zwaarmoedig in het leven. En ja, ik had het ook best zwaar. Ik was jong en 3 kinderen en alleenstaand. Dat is niet niks. Nee, mijn Harm was eigenlijk altijd wel iemand die gewoon heel relaxed was. Lekker go with the flow. En nee, vooral niet te druk maken, want het gaat toch altijd anders dan dat je denkt. En ja, dat is wel een stukje mindset wat ik wel heel erg in hem waardeerde. En wat ik ook echt wel van hem heb geleerd. En dat is zich eigenlijk steeds verder gaan ontwikkelen. En vandaag de dag kan ik wel zeggen dat ik wel echt een positief mens ben. En inderdaad ook echt wel die positieve mindset heb. Weet je, het staat buiten kijken. Het is echt vreselijk wat er is gebeurd. En Ik mis hem ook nog altijd elke dag. Maar uiteindelijk ja, is het ook wel weer iets waar je ontzettend veel van leert. En waar je ook wel weer echt jezelf door tegenkomt. En ja, je wordt ook een andere persoon na zo'n verlies. Ja, en ik kan wel zeggen dat ik wel... ja, ik ben wel blij en gelukkig met de persoon wie ik nu ben. Hè, maar daar zeg ik niet mee dat ik blij en gelukkig ben dat ik mijn man verloren ben. Hè, dat is noodzakelijk kwaad geweest. En ja, ik zeg altijd maar zo, een medaille heeft altijd twee kanten. Hè, en je hebt zelf de keus naar welke kant je gaat en naar welke kant je blijft kijken. Hè, ik denk als je na een verlies kan je... Hè, ja, dan kun je ervoor kiezen om heel erg in die slachtofferrol te blijven hangen. En dat is ook, en dat mag ook, en dat is ook logisch. Hè, ik heb soms ook dagen dat ik mezelf echt een vreselijk slachtoffer vind. En ik echt van, jeetje, waarom moest mij dit allemaal overkomen? En ik wil dit wil ik allemaal helemaal niet. Leuk, allemaal die lessen die ik eruit heb gehaald. Maar je mag ze allemaal weer terug. Hè, maar ja, weet je kunt ze niet meer teruggeven. Dus je hebt het ermee te doen. En daarom probeer ik in ieder geval altijd wel heel erg bewust te kiezen voor die positieve kant van de medaille. En ja, ik heb mezelf daar wel zo in ontwikkeld dat als ik een moment heb dat ik naar de negatieve kant leun, dat ik daar wel ook wel weer even, ja, weer kan naar omswitsen. Naar de andere kant van de medaille. Maar het is natuurlijk wel echt, in je rouwproces is het natuurlijk wel echt ontzettend belangrijk dat je wel voelt. Hè, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je denkt, oké, nou hier heb ik geen zin in, ik stop het weg en ik ga maar door en ik ga maar door. Hè, die fase heb ik ook gehad. Daar ben ik denk ik een pro in geworden en doorgaan. Hè, wegstoppen en hup en door. Maar dat, ja, uiteindelijk komt het dan naar boven en dan moet je er wat mee. En dat, ja, dat heb ik ook echt wel gedaan. En dat heb ik gedaan door middel van rouwbegeleiding. Dat is al opgestart toen Harm er nog was. We hebben hun toen in de arm genomen om ook met ons mee te sparren over van hoe gaan we dit vertellen aan de kinderen. En het was de bedoeling dat ze ook echt wel een tijdje met ons daarin mee zouden oplopen. Maar het ging heel snel met Harm, dus uiteindelijk hebben we hun maar twee keer gezien. Maar het was wel echt ontzettend fijn dat ze hem nog hadden gezien. Soms als je dan wat over hem zei, dan ja, als je een eerste indruk zegt gewoon heel erg veel. Dus dat gaf vaak wel de herkenning natuurlijk. Ja, maar dat stukje rouwbegeleiding, dat is voor mij echt wel goud waard geweest. Je kunt tegen zo iemand kun je echt alles zeggen. En je vrienden en je familie zullen ook zeggen dat je alles kan zeggen. Maar weet je, hun hebben ook allemaal een persoonlijke band met degene die je verloren hebt. Hè? Dus dat maakt het toch altijd wel veel ingewikkelder en veel moeilijker om daar echt dingen tegen te zeggen. Dus ja, dat is wel... Ja, dat is voor mij echt wel heel helpend en heel helend geweest. En natuurlijk ook alle mensen om mij heen. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk niet alleen de rouwbegeleiding. Het zijn ook je naasten en je dierbaren die je naast je hebt staan. En die je in de loop der tijd ook weer naast je krijgt door nieuwe mensen te ontmoeten. Die ook weer een bepaalde waarde in je leven krijgen. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje in een... Ja, notendop alle grote levensgebeurtenissen. En ja, natuurlijk tussendoor is er van alles gebeurd. Maar dan gaan we veel te lange podcast krijgen. Dat is niet de bedoeling. Ja, weet je, ik wou jullie gewoon graag echt wel even dit stukje vertellen. En ook gewoon vertellen waarom ik dit nu doe. En ja, weet je, ik heb altijd al een fascinatie gehad voor het menselijke brein. En in de loop der jaren heb ik ook echt wel, in dat stukje mindset me echt wel heel erg in verdiept. Dat ik dacht van ja, hoe kan het dat de een zoveel meemaakt en die gaat heel positief door het leven. En de ander die maakt echt praktisch niks mee en die zit helemaal aan de grond. En ja, hoe kan dat? Hè? Hoe werkt dat dan? En dat is wel iets wat ik gewoon super interessant vind. Dus daar heb ik wel echt heel veel over gelezen en gedaan. En naarmate je dan hoe meer kennis je daarover krijgt, dan ga je dat soms ook delen met andere mensen. En weet je, je hoort en je ziet wat en je leest wat. En uiteindelijk vertaal je het naar hoe het voor jou het beste voelt. En hoe jij het in jouw leven kan indelen. En dat deel je weer met mensen. En op een gegeven moment begon ik gewoon te zien dat mensen er wel wat aan hadden wat ik zei. Dat ze dan wel dachten, hey. Of dat ik dan later terugkreeg van, goh, ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik heb het zo en zo aangepakt. En nu had het echt wel een hele andere uitkomst. En ja, ik merkte gewoon aan mezelf dat ik dat, dat gewoon ontzettend mooi vond. Om gewoon die ervaringen die je hebt opgedaan, om te kunnen delen met mensen. En dat ze daar dan ook daadwerkelijk wat aan hebben. Dus zo ontstond wel in eerste instantie een klein zaadje in me. Dat ik dacht van ja, eigenlijk wil ik daar wat mee. Maar ja, wat ga je dan doen? In welke richting ga je op? En wat voor een opleiding moet je daar dan weer voor doen? En ja, ik ben toch de kost winnen thuis. En dat is ook ingewikkeld. En daar komen er ook allerlei vraagtekens bij kijken. En ik heb gewoon een superleuke baan waar ik mezelf gewoon ook heb opgewerkt tot wegbrugmedewerker, tot uiteindelijk financiële medewerker, tot leidinggevende. En daar kan ik ook echt helemaal, daar heb ik ook echt altijd wel mijn ei in kwijt gekund en nog steeds wel. Maar ja, er was ook dat andere zaadje die er wel gewoon was. En dat begon wel steeds meer te kriebelen. En uiteindelijk kwam ineens zo'n moment dat ik dacht van, hé, maar waarom ga ik eigenlijk niet wat doen met dat stukje rouw? He, ik denk, als ik kijk naar mijn leven en als ik kijk naar wat ik allemaal mee heb gemaakt, dat ik echt wel verschillende soorten rouw heb meegemaakt. Want bij rouw denk je vaak alleen maar aan als iemand daadwerkelijk overlijdt. Maar dat is helemaal niet zo. He. Je hebt rouw bij gescheiden ouders. Je hebt rouw bij levensverlies. Je hebt rouw bij verlies van baan. Je hebt rouw bij verlies van een miskraam. En, zo zijn er zoveel soorten rouw. En ja, ik kan er wel een paar afvinken. Dus ik denk wel dat ik daar wat in te bieden heb. Zonder daar van mezelf over te zeggen dat ik nou helemaal alles weet. Want dat is het helemaal niet. Maar ik denk wel dat ik mij kan inleven. En ik denk wel dat door mijn verhaal te delen, dat andere mensen daar weer wat aan kunnen hebben. Al is het alleen al het gevoel van, ik ben niet alleen. Iemand anders heeft het ook meegemaakt. Ze weet waar hetgene wat zij zegt, dat raakt mij. Dat is zo waardevol. Hè? Dat in mijn moeilijkste periodes van het leven, en als ik dan iemand ergens over hoorde praten of ik las iets en dan dacht, hé, dat heb ik ook. En weet je, dat geeft gewoon een stukje troost. En ik zou het gewoon zo ontzettend mooi vinden. En daar zou ik zo dankbaar voor zijn als mensen dat uit mijn verhaal kunnen halen. Hè? Dat ze even dat stukje erkenning en dat ze even denken, oké, weet je, ja, ik ben niet alleen en ik moet hier doorheen, hoe moeilijk het ook is. En na regen komt weer zonneschijn. Zonder donker hebben we geen licht. Weet je, zo hebben we allemaal van die cheesy gezegd. Dus waar je, als je op je donkerste periode zit, weet wat je echt helemaal niet wil horen. Maar het zijn wel gewoon gezegdes die echt daadwerkelijk waar zijn. Hè? Weet je, als je altijd blij bent en je bent altijd en alles gaat maar voorspoedig, dan wordt je leven ook vlak. En als je dingen meemaakt die moeilijk zijn, dat doet je ook weer groeien. Hè? Als jij iets voelt van, joh, dit wil ik niet, of wat ik nu meemaak is vreselijk. En daar zit juist ook die weerstand. En daar zit ook juist de grootste groei. En daar zit ook echt de parels van het leven. En ja, weet je, ik hoorde een keer zo'n gezegde van, je krijgt een cadeau die je niet wil, maar je moet hem toch uitpakken. En dat is echt, ja, dat is wel echt iets wat ik heb gedaan. Ik heb echt cadeautjes gekregen in mijn leven die ik helemaal niet wou. Maar ik heb ze uitgepakt en ik heb er wat mee gedaan. En ik doe er nog steeds wat mee. Want rouwen om al die gebeurtenissen, dat is nooit klaar. Het zijn laagjes. Elke keer heb je weer een laagje afgepeld en dan komt er weer wat nieuws tegen. Dus dat is echt een proces wat gewoon blijvend is. En ja, ik zou het gewoon echt, echt ontzettend mooi vinden om dit met de wereld te delen. En mooi, maar ook super spannend. Hè, want je legt toch wel echt een stukje van je ziel en je stuk van je binnenste leg je op straat. En ja, ik denk, de meeste mensen die mij kennen en die mij van een paar jaar geleden kennen, dat is wel, dat is niet iets wat ik toen zou doen. Hè, ik was een gesloten persoon. Ik vertelde niet veel. En als ik al iets vertelde over mezelf, dan vertelde ik dat eigenlijk altijd in de trant van alsof het over een ander ging. Dus maar dat is geweest. En nu kan ik daar echt veel beter over delen. En ik voel ook gewoon, dat moet ik ook gewoon echt doen. Dus zodoende is het allemaal ontstaan. Ik ben begonnen aan een opleiding om rouwbegeleiding te geven. Daar ben ik nu mee bezig en vind ik echt ontzettend leuk. Dat klinkt ook altijd weer zo super tegenstrijdig, want het is allemaal vreselijk wat je daar leert. Maar wel gewoon leuk in de zin van dat je voor mensen wat kan gaan betekenen. Hè, want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Als ik kijk hoeveel ik heb gehad aan mijn rouwbegeleiding, dan zou ik het zo ontzettend mooi vinden dat er ooit maar een dag mag komen dat ik iemand diezelfde troost mag geven. En dat iemand zegt van, joh, weet je, dat heeft me echt geholpen. Dat zou me echt een heel dankbaar mens maken. Ja, en daarnaast heb ik dus een account opgezet op Instagram, waar ik dingetjes over mijn leven zal delen en wat dingetjes die ik tegenkom. En daarnaast ben ik dus ook een podcast gestart, want dit was mijn eerste. Hè, waar ik soms wat uitgebreider op de dingen in zal gaan. En ik hoop echt dat jullie het leuk vonden. Of leuk, maar hè, dat jullie er wat aan hebben gehad. En ja, ik zou het ook echt enorm waarderen als je iets hebt gehoord waarvan je denkt van, hé, daar zegt ze iets wat bij mij raakt. Dat zou ik echt heel fijn vinden om dat te horen. Dus laat me dat ook echt vooral weten. En ook als ik dingen heb gezegd waarvan je denkt van, hé, daar wringt het. Dat vind ik ook super waardevol om te horen. Dus ik hoop dat jullie wat laten weten als jullie dit hebben gehoord. En ja, dit was hem. Het zit erop. De allereerste podcast. Leuk, jongens. Ik ga hem afsluiten. Want ondertussen is hij echt al veel langer dan ik me had van tevoren had voorgesteld. En ik hoop jullie snel allemaal weer te spreken met een nieuwe podcast. En in de tussentijd met de reacties die jullie eventueel willen nalaten. Deel mijn podcast ook vooral met vrienden, familie. En weet je dat, al is er maar één iemand van alle mensen in Nederland die er wat aan heeft, dan ben ik al helemaal blij en is mijn missie al geslaagd. Dus ja, nou jongens, dit was hem. Tot de volgende keer, hè. Hey, doei.